In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het tweede vers, vers 2 van de 84ste psalm. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongstens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Vers 2 van 84. We willen met elkaar het woord van de Heer gaan openen en doen dat in Johannes 8, de schriftlezing Johannes 8, vers 1 tot en met vers 11. En willen daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieten zonder zonde is, werpen eerst den steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking deze middag in deze ook bijzondere dienst. We hebben er ook vooraf met elkaar over gesproken om dit gedeelte te behandelen. De tekst voor de prediking vindt u uit het voorgelezen gedeelte, Johannes 8 en dan het slot van vers 9. Johannes 8, het slot van vers 9. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm. En daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Wat er verder volgt in vers 2 van 51. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Vers 1 van 32, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een ontmoeting onder vier ogen. Er is er meestal wel wat gebeurd. Ook je moeder die je apart neemt om iets met je te gaan bespreken. De meester die je na de bel nog even apart neemt. En je voelt dan wel aan, er is iets. Er moet wat besproken worden. Er moet iets rechtgezet worden. Zo'n ontmoeting onder vier ogen moeten wij trouwens allemaal eens krijgen. En het is noodzakelijk dat dit onderhoud al plaatsvindt in dit leven. Want als die doorzoeking pas voor het eerst plaatsvindt, als wij het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld, dan zijn we te laat. Het gaat om die persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Zoals dat gebeurde in het leven van die zondige vrouw, die alleen gelaten werd met Jezus. We hebben het gelezen, we gaan er naar luisteren. En als thema zetten we boven de prediking Jezus' omgang met zondaren. Vier gedachten. Dat is allereerst beschamend, in de tweede plaats beschuldigend, in de derde plaats bemoedigend en in de vierde plaats bevrijdend. Jezus' omgang met zondaren. Beschamend, beschuldigend, bemoedigend en bevrijdend. En hij leerde hen. De scharen die luistert aandachtig. En in een grote kring zitten ze of staan ze om de Heere Jezus heen. Ze zijn een en al oor voor hem. En ze hebben hun ogen op hem geslagen. En ze willen niets missen van het onderwijs dat hij geeft. In tegenstelling tot de schriftgeleerden en de fariseeën zijn er onder het volk genoeg die naar zijn prediking luisteren. Maar plotseling breekt er achter hen een groot tumult los. En verschrikt zullen ze achterom hebben gekeken. Wat is er aan de hand? En dan zien ze het. Een groepje fariseeën en schriftgeleerden, die sleuren een vrouw mee naar de Heere Jezus. En ze kijken boos uit hun ogen. Het gaat er hardhandig aan toe. En deze vrouw, die zal beslist heel wat op haar kerfstok hebben. Onschuldig is ze inderdaad niet. Ze heeft overspel gepleegd. Ze heeft in bed gelegen met een man die de hare niet was. En het was niet onopgemerkt gebleven. We lezen zelfs dat ze op heterdaad betrapt was. En nu wordt ze door de geestelijke leidslieden van het volk, wordt ze geleid voor de Heere Jezus. Het roept toch wel direct al een paar vragen op. Hoe kan het dat ze op hete daad betrapt was? En waarom wordt zij alleen voorgeleid? En is die man nergens te vinden? En dit alleen verraadt al de bedoelingen van die schriftgeleerden en de fariseeën. Hun motieven zijn niet zuiver. En het is zelfs schijnheilig om slechts één partij schuldig te willen verklaren. Typerend voor de wereld van die dagen, waarin de positie van de vrouw een ondergeschikte was. En deze geestelijke leidslieden, die komen trouwens helemaal niet uit bewogenheid met twee mensen die in zonde zijn gevallen. Ze hebben die vrouw enkel meegenomen omdat ze haar kunnen gebruiken om de Heere Jezus in de val te lokken. Triest eigenlijk. Mogelijk was deze vrouw allereerst het slachtoffer van een man die haar dwong om op zijn avances in te gaan. En nu wordt ze nog eens misbruikt, maar nu door de geestelijke leiders van het volk. Het gaat die ambtsdragers helemaal niet om deze vrouw. In plaats van dat zij deze zondige man en die zondige vrouw met liefde omringde, ernstig vermaande en in het gebed zouden vragen om vergeving, gebruiken ze de situatie om daar hun eigen voordeel uit te halen. Ze hebben geen hart voor deze vrouw en ze bekommeren zich helemaal niet om haar behoud. Het is beschamend. En ze maken deze vrouw publiekelijk te schande. Laten we maar proberen ons eens in te denken hoe die vrouw zich zal hebben gevoeld. Want ze was al betrapt. En ze begreep dat haar huwelijk en haar leven voorbij is. Op overspel stond immers de doodstraf. Leviticus 20. En nu wordt ze ook nog eens ten overstaan van de mensenmassa te kijk gezet. Haar persoonlijke tragedie is voor die geestelijke leiders een geschikte mogelijkheid om het optreden van de Heere Jezus verdacht te maken. Want zij willen maar één ding. De Heere Jezus, die moet uit de weg worden geruimd. En daarom gaan ze hem verzoeken. Vers 4 en vers 5. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat die zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En ze spelen het eigenlijk heel slim. Ze stellen de Heere Jezus voor een keuze. Zij hebben de wet van Mozes aan hun kant. En dan staat de Heere Jezus voor een lastig dilemma. Als hij deze vrouw vrijspreekt, verbreekt hij de wet van Mozes. Als de Heere Jezus haar veroordeelt, dan komt zijn reputatie als de vriend van zondaren in het geding. En zo proberen ze de Heere Jezus over die rug van die vrouw te laten struikelen. Tekenend voor die leidslieden. En het maakt duidelijk dat zij geheel en al verdorven zijn. Beschamend. De Heer Jezus reageert daarom ook niet op hen. Dit is zoiets vernederends dat hij hen geen blik waardig keurt. En schijnbaar achterloos schrijft hij in het stof van de vloer in de tempel. Maar Jezus, nederbukkende, scheef met de vinger in de aarde. Waarom? Sommigen denken dat hij dat deed om tijd te winnen, zodat hij na kon denken wat het beste antwoord zou zijn dat hij kon geven. Misschien moeten we wel eerder denken aan een ouder die niet reageert op opmerkingen van een kind. Soms kan een kind immers zo raar uit de hoek komen dat een ouder daar niet op reageert in de hoop dat het kind daar zelf ook achter gaat komen. Misschien hebben jullie jongens en meisjes dat wel eens een keer meegemaakt. Dat je zoiets raars zei. En je moeder ging gewoon door met de vaatwasser in te pakken. Je voelde eigenlijk wel aan, ik kan nu beter maar stoppen en verder niks meer zeggen. Op die vreemde vraag van de fariseeën gaat de Heere Jezus aanvankelijk niet in. En hij laat daarmee blijken dat je zo niet met hem mag omgaan. En daarom negeert hij hen aanvankelijk. Beschamend. Maar in de tweede plaats, onze tweede gedachte, het is ook beschuldigend. Want die schriftgeleerden en die fariseeën, die blijven maar doorvragen. En ze willen antwoord krijgen op hun vraag. En steeds komen ze daarmee weer terug tot de Heere Jezus. Gij dan, wat zegt gij? Het zal voor die omstanders een wonderlijk tafereel zijn geweest. Een zwijgende en schrijvende Jezus, die doorvragen de schriftgeleerden en fariseeën. Even daarvoor had de Heere Jezus uitvoerig onderwijs gegeven, maar nu doet hij er het zwijgen toe. Je vraagt je toch wel eens af, wat zal de Heere Jezus nou hebben opgeschreven? Zou hij misschien wat poppetjes hebben getekend? Zou hij namen hebben opgeschreven? Zou hij een zin hebben opgeschreven? Of zou hij zomaar wat met zijn vinger heen en weer hebben bewogen? We lezen het niet. Maar hij blijft zwijgend voorover zitten. Maar als die leidslieden aan blijven houden, terwijl ze die vrouw nog steeds vasthouden, besluit de Heere Jezus het stilzwijgen te verbreken. En hij richt zich op. En hij kijkt hen aan. En dan klinken daar die woorden. Die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Dat moeten we goed lezen. Want soms zijn we geneigd om deze zin heel vluchtig te lezen en te doen alsof er staat, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen op haar. Maar zo staat het er nou net niet. Er staat, die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En daarmee wordt de nadruk in die zin net iets anders gelegd. En de Heere Jezus geeft daarmee aan dat hij niet als eerste een vonnis zal voltrekken of uitspreken. Als die schriftgeleerden en fariseeën willen weten wat de Heere Jezus hiervan vindt, zal hij zich pas over die zaak uitspreken en zal hij daar pas wat over gaan zeggen, nadat eerst zij zelf zich over deze zaak hebben uitgelaten. En dat kunnen ze pas als ze eerst goed naar zichzelf hebben gekeken. En het lijkt erop alsof hier diezelfde gedachte achter schuil gaat die de Heere Jezus in de bergrede heeft uitgesproken. Als we van hem lezen in Matteüs 7, vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want de beschuldigende vinger kan maar naar de ander gaan, maar wij zijn zelf schuldig. Als ik één vinger uitsteek naar een ander, dan gaan de drie naar mezelf. En we moeten daarom ook maar niet te snel klaarstaan met een oordeel over anderen. Dat gaat zolang we zelf buiten schot blijven. Maar zo maakt de Heere Jezus duidelijk, we hebben te kijken ook in de spiegel naar ons eigen gedrag. En daarmee geeft de Heere Jezus een wijze les die toen gold en die nou nog steeds geldt. Die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Meer zegt hij niet. En vervolgens buigt hij zich weer voorover en schrijft hij verder. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Opnieuw die vraag, Wat zou hij hebben geschreven? De schriftgeleerden en de fariseeën hebben het misschien kunnen lezen. Zij hebben in elk geval gezien dat hij schreef. En dat was voor hen genoeg. Want die geestelijke leidslieden, die kennen het Oude Testament maar al te goed. En zij weten ook wat daar staat in dat profetenboek Jeremia. Als we daar lezen in Jeremia 17, het 13e vers. O Heere, Israëls verwachting. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. En die van u afwijken, zullen in de aarde gescheven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader van het levende water. En die woorden uit het profetenboek zullen misschien bij hem in gedachten zijn gekomen. In elk geval wel bij de Heere Jezus. Want hij kent de schrift. En hij is thuis in de schrift. En al schrijvend maakt hij hen duidelijk dat ondanks hun godsdienst, ondanks hun goede werken, ondanks hun eigen gerechtigheden, zij voor God niet kunnen bestaan. Want hun gedrag toont nou weinig van de ware godsvrezen. Zij verzetten zich namelijk tegen hem, de Zoon van God. En daarmee wijken ze af van de God van de schriften. En wie zo doorleeft, diens namen zullen geschreven worden in de aarde. Nou, ik denk dat jullie jongens en meisjes ook wel weten dat wat je in de aarde schrijft, dat beklijft niet. Als je misschien eens een keer op het strand bent geweest, dan heb je misschien een mooie tekening gemaakt in het zand, of dan heb je bepaalde letters ook geschreven in het zand. Dan wordt het direct weggespoeld bij het opkomend tij. En als er buiten bij jou voor de deur misschien ook een busje staat, en ook dat busje is helemaal vies, en daar kun je op schrijven, daar kun je zo je naam op schrijven. Maar als het dan ook vannacht hard regent en je kijkt morgen naar dat busje, dan is het helemaal schoongespoeld en is er niks meer van zichtbaar wat je geschreven hebt in dat stof, in dat vuil wat op dat busje lag. Dat is heel anders als je iets gaat schrijven in steen. Dat is niet weg te krijgen door een regenbui. En zulke inscripties, die zijn soms na eeuwen, zijn ze nog steeds zichtbaar. En nu schrijft de Heere Jezus, schrijft hij in het, op de aarde. En een beetje wind of een beetje water is voldoende om dat uit te wissen. Zo zal het gaan met de namen van hen die zich niet bekeren. En die zich blijven verzetten tegen de Heere Jezus. Zo anders als de namen van hen die geschreven staan in het boek des levens. Die zijn bestand tegen de stormwinden en de watergolven van Gods toorn. Jezus schrijft. Nog steeds. En de Heere Jezus zwijgt. Opnieuw. En die stilte. Die is confronterend. Voor die fariseeën en de schriftgeleerden. Want ze hebben gezien wat Jezus doet. Schrijven in de aarde. En ze hebben het gehoord wat de Heere Jezus heeft gezegd. Laat wie zonder zonde is, laat die dan eerst een steen pakken en gooien. Wie zal die eerste steen pakken? Ze staan er. En ze kijken naar elkaar. Bedust. Bedrukt. Want ze weten welke straf de wet van Mozes stelt op overspel. En ze weten echter ook dat die wet bepaalt dat de aanklagers zelf de plicht hebben om als eerste een steen te gooien. Maar als die wet gehandhaafd wordt, dan geldt dat wel voor de gehele wet. En wie van hen kan nou zeggen zonder zonde te zijn? En wie kan nou zeggen nooit tegen het zevende gebod te hebben gezondigd? Immers, dan gaat het niet alleen om de werken, maar ook om de woorden. Of om de gedachten. En dan komen wij toch ineens ook vanmiddag allemaal in beeld. Want niemand van ons kan toch zeggen dat hij heel de wet van God heeft gehouden. We hebben allemaal die wet gebroken. En niemand van ons is zonder zonde. Integendeel, vol van zonde. Van top tot teen een zondaar. Geneigd tot alle kwaad. En ook vanmiddag is er toch niemand van ons die het kan zeggen, ja, ik. Ik ben eentje die zonder zonde is, geef mij die steen maar. Dat kan niemand zeggen. Zeker niet als Gods geest gaat werken. Want dan wordt een mens eerlijk gemaakt. En dan ga je iets zien van de heiligheid van God en van de rechtvaardigheid van Gods wet. Niemand durft die steen te pakken. En niemand durft met die steen te gooien. Maar het blijft stil. Maar zij, dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de andere, beginnende van de oudste tot de laatste. Allen druipen ze af, allen maken ze zich uit de voeten. Als Jezus als de hoogste profeet en leraar hen confronteert met de eis van Gods wet, blijkt er niemand te zijn die overeind kan blijven staan. Allen worden ze overtuigd in hun geweten. Gelukkig, dat dus wel. Het geweten spreekt. Want hoe erg is het als het geweten helemaal is dichtgeschroeid en het stemmetje van binnen nooit meer klinkt. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, die komen zichzelf tegen en ze kijken in de spiegel van Gods wet. En weet u wat er dan gebeurt? Weet jij wat er dan plaatsvindt? Als je kijkt in de spiegel van Gods wet, dan ben je geen aanklager meer. Maar word je een aangeklaagd. Aangeklaagd. Door die ene blik en dat ene woord van de Heere Jezus. Zo werkt Christus. Hij is er die overtuigt van de zonde. Hij is het die ontdekt aan de zonde. Hij is het die een zondig geslacht bepaalt bij hun ongerechtigheden. Hij is het die de verdorvenheid van het hart blootlegt. En hij is het die een mens plaatst voor Gods heilige wet. En met deze hamer verbreekt de Heere Jezus de hoogmoed van deze huichelaars, zodat ze niet langer een ander kunnen beschuldigen of een ander ten val willen brengen. Maar ze worden zelf gedaagd voor de rechterstoel van God. En ze verstaan, wij hebben geen reden om deze vrouw te veroordelen. En wij hebben geen recht om ook maar één steen te gooien. Wij hebben zelf geen bestaansgrond tegenover de Heere Jezus. Is uw geweten wel eens overtuigd geraakt door het spreken van de Heere Jezus? Ben jij wel eens aan de grond gekomen met jezelf door het handelen van de Heere Jezus? Hij is immers wel de hoogste profeet en leraar die in het stuk der ellende de wet hanteert om een zondaar de genadeslag toe te brengen. Maar tegelijk, het is niet voldoende als het geweten overtuigd wordt. Een ontwaakt geweten wil nog niet altijd leiden tot waarachtige bekering. Want dat zien we hier wel. Ze willen niet ontdekt worden. Het komt niet tot een hartelijk buigen voor de Heere. Terwijl de Heere Jezus in het stof schrijft, vallen zij niet neer in het stof voor Jezus. Dat was hun plaats geweest. Daar hadden ze moeten neervallen. Maar ze blijven zich verzetten en ze blijven zich tegen de Heere Jezus keren. Ze gaan er vandoor. Ze gaan weg. Aangrijpend. Terwijl de Heere Jezus hen als de hoogste profeet in de spiegel deed blikken. En terwijl de Heere Jezus als die leraar hen onderwees uit de wet. En hij dat deed in zijn barmhartigheid en in zijn genade. Maar zij willen er niet van weten. Ze willen er niet aan. Ze verharden zich. En ze gaan. Ze verdwijnen uit beeld bij de Heere Jezus vandaan. Verontwaardigd en gepikeerd, in hun godsdienstige eer aangetast, zichzelf terugtrekkend in het bastion van de vormen van hun godsdienst. Ja, zo kan dat gaan, nog steeds. Degelijk, de wet wetend, veroordelend over ander, spijkerhard zijn voor een ander die in de zonde is gevallen, maar ondertussen zelf weigerend om te buigen, weigeren om de Heere Jezus te voet te vallen, maar bij de Heere Jezus vandaan te gaan. Weglopend voor de wet van God en voor het recht van God. Niet ontmaskerd te willen worden in uw zondaarsbestaan. Niet willen buigen onder het rechtvaardige oordeel van God. Niet zelf eerlijk schuld willen belijden voor de Heere. Als dat uw of jouw leven is, dan spreek je daarmee wel het oordeel uit over je leven. Want buiten de Heere Jezus, bij de Heere Jezus vandaan, vind je het leven echt niet. Beschamend, beschuldigend, nu ook in de derde plaats bemoedigend. Want één voor één gaan ze weg. En dan komt onze tekst. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. De verklaarders zitten nog even met die vraag hoe we dat nou precies moeten lezen. Sommigen die denken dat iedereen is weggegaan, zowel de fariseeën, de schriftgeleerden en de scharen, zodat de Heere Jezus helemaal alleen met die zondige vrouw achterblijft. Anderen denken meer dat de geestelijke leidslieden allemaal zijn vertrokken. Van die groep die dus abrupt dat onderwijs van de Heere Jezus verstoorde, is alleen die vrouw nog over. Die staat dan te midden van die scharen en de Heere Jezus die daar aan het preken was. Zelf denk ik ook meer aan die laatste uitleg. Het is wel opvallend hoe het er staat. En Jezus werd alleen gelaten. Jezus alleen bleef over. Zij die hadden gezondigd, die de wet hadden overtreden, die tegen Gods gebod waren ingegaan, die zijn allemaal vertrokken. Jezus alleen blijft staande. Hij is immers de zondeloze. Hij heeft nooit één zonde gekend of gedaan. Hij heeft in alles geleefd naar Gods wil. En bij hem was de wet van zijn vader in veilige handen. En hij begeerde niets anders te doen dan te leven naar de inzettingen van God. En nu staan ze tegenover elkaar. Jezus en die zondige vrouw. De zondeloze en de zondige. De onschuldige en de schuldige. De reine en de onreine. Het is die één op één ontmoeting. Die ontmoeting tussen de Heere Jezus en een schuldig mens. Het onderhoud tussen de zaligmaker en een arm, zondig en ellendig mens. En oog in oog met Jezus blijft er niets anders dan schuld over. Zo is het toch, Geertje? Oog in oog met de Heer Jezus blijft er niets anders dan schuld over. En zo is het toch, als je die ontmoeting krijgt met de Heer Jezus Christus. Hoe onze naam ook is, wie wij ook zijn en wat wij ook op onze kerfstok hebben. Als wij daar staan, alleen met de Heere Jezus, mag ons dat wel aangrijpen. Want daar zakken wij door al onze hoeven heen. En daar komt aan het licht wie wij zijn. En daar blijft er van ons helemaal niets over. En weet je, en ze zitten er toch hier ook vanmiddag die daarvan weten. Weet je, als je dan zo voor hem staat, zou je toch wel door de grond willen heen zakken. Want je kan hem niet onder ogen komen. Met je verzondigde leven, met je ongerechtigheden, met je overtredingen. Voelt u dat? En dan kunnen we ons toch zo voorstellen dat ze daar bevend en trillend voor de Heere Jezus staat. Nee, weggelopen is ze niet. Had ze wel kunnen doen. Net als die schriftgeleerden en die fariseeën. Maar ze is blijven staan. Om uit de mond van Christus het oordeel over haar leven te vernemen. Juist om van hem haar vonnis te horen. Ja, als uw zaak voor Christus wordt gebracht, weet je ook geen andere plaats meer. Waar kun je anders naartoe? Hij alleen is de toevlucht voor boetvaardigen. Hij alleen is toch het adres voor hopeloze gevallen. En hij alleen biedt toch uitkomst voor hen die onder het oordeel liggen. En de wet die beschuldigt, die mag hier plaats maken voor het evangelie van Christus. Haar zaak die diende gebracht te worden voor de allerhoogste gerechtshof. Maar in die tempelvoorhof verandert het gerechtshof in de evangeliehof. En hoe heerlijk is het als je dan daar alleen gelaten wordt met Jezus. Hij die zonder zonde is. Hij die wel die steen had mogen gooien. Maar nu blijkt wie hij is. Ontfermend. Barmhartig, genadig. Jezus Christus ziet ook geen geval voor zich. Hij ziet een mens voor zich. Een vrouw met haar zonde. Een vrouw in haar schuld. En hij ziet hier een verloren mens. Voor zo'n een is hij nou gekomen. En voor zo'n een wil hij nou redding bereiden. En snap je nu? Snappen wij nu wat het evangelie inhoudt? Het evangelie is veel meer dan alleen wat namen, wat feiten, wat kennis. Het evangelie sprankelt van genade. Als je daar staat, hoe wonderlijk is het dan? Dan heb je niet meer met mensen van doen. Maar dan krijg je met de Heere Jezus van doen. En hij valt zo ontzettend mee. Altijd weer. Jezus Christus, die grote ambtsdrager, die heeft oog en hart voor die vrouw. Hij gooit geen steen, maar hij stelt slechts een vraag. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Bevrijdend. Want de vrouw, want ook de vraag die klinkt. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Jezus noemt haar vrouw, beter gezegd dochter. Hij behandelt haar met respect. Hij heeft oog voor haar. En haar reactie is dan kort. Niemand, heren. En treffend hoe de Heere Jezus dan vervolgens daarop reageert. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En hier zien we de Heere Jezus in het hart. De Farizeeën die dachten macht te hebben om te veroordelen. Maar de Heere Jezus heeft macht om vrij te spreken. De Farizeeën die behandelden haar minachtend. Maar de Heere Jezus behandelt haar liefdevol. En wat blijkt hieruit? Zijn barmhartigheid, zijn liefde en zijn ontferming. De Heere Jezus zegt niet, jij hoer, je bent een hopeloos geval. Of zonderes, met u wil ik niks te maken hebben. Of goddeloze, met u is er geen beginnen aan. Nee, de Heere Jezus valt haar niet hard. En hij veroordeelt haar niet. Tegelijk is hij wel duidelijk. Hij roept haar wel op om een nieuwe start te maken. Een verandering in haar leven is noodzakelijk. En daarom wijst hij haar ook op de noodzaak van waarachtige bekering. Bekeert u. Ga heen. Zondig niet meer. Dat is nu nodig. En dat blijft toch nodig. Ook voor jou en voor je kinderen. Als er zonden liggen, als er kwaad is gedaan, als het tegen Gods woord is ingegaan, dan klinkt daar ook die oproep om te breken met de zonde. Ga heen en zondig niet meer. Daar dient tegen gestreden te worden. Er ligt die opdracht tot die nieuwe gehoorzaamheid. Om God aan te hangen, hem te betrouwen en hem lief te hebben. We zien hier, hij veroordeelt niet. Nog niet in elk geval. Maar hij roept op tot bekering. Dat wil zeggen, inkeren tot jezelf. Afkeren van de zonde. En terugkeren tot God in Christus. Ze dient de zonde te haten en de zonde te laten. En met die woorden stemt de Heere Jezus wel impliciet in met die aanklacht. Die vrouw is ook schuldig. Maar hij maakt een nieuw begin. En door deze ontmoeting mag die vrouw een andere weg inslaan. Hij is de weg tot het leven, Christus. Ga heen, zondig niet meer. Je bent vrij, vrij door mij. Want daartoe is hij immers gekomen. Niet om te stenigen, maar om te behouden. Niet om te doden, maar om levend te maken. Niet om weg te sturen, maar om het weggedrevene terug te halen. Hij wuift de schuld niet zomaar weg, nee, beslis niet. Maar hij laat de schuld op zich. En hij zal de last van Gods toorn, zal hij wegdragen, opdat er voor een overspelig geslacht een plaats zal zijn in het koninkrijk van God. Hij is het die vrijheid zal verwerven en die de vloekende wet tot zwijgen zal brengen en die de aanklachten van de wet tot zwijgen zal brengen. En daarvoor moest hij de plaats innemen aan het kruis. Al de zonden kwamen op hem neer. Hij moest de stenen ontvangen. Hij moest de straf dragen. Maar zo is hij het die alleen verlossen, redden en zalig maken kan. En daarom moet u daar ook komen. Aan Jezus' voeten. Aan Jezus' hart. In Jezus' armen. En deze vrouw, die bleef alleen over met Jezus. Dat is de beste plaats. Als daar die één op één ontmoeting mag plaatsvinden met Christus. De plaats waar wij moeten komen. U, jij en ik. En waar we verstaan dat er geen zonde te groot is. En dat er geen zonde te erg is. Of er is vergeving te vinden in het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Daar, in die één op één ontmoeting, waar je ogen moet neerslaan, bedrukt om wie je bent. Maar waar hij het zegt, omwille van mijn bloed, veroordeel ik u ook niet meer. Ga heen en zondig niet meer. Amen. We willen je vragen, Geertje, om van je plaats op te staan. We willen jou nu in de gelegenheid stellen om in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen u geen ook wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis van het geloof af te leggen. Wij verzoeken u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Allereerst, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven. In de derde plaats belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. In de vierde plaats belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven te buiten moogt gaan. Wat is hierop het antwoord van Geertje van der Wiel Schinkel? Geertje, deze tekst wil ik je meegeven. Zoek de Heere en leef. De almachtige, barmhartige God en Vader van de Heere Jezus Christus, sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deel je als lid met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. En tot uw geliefde gemeente, ontvang haar en bemoedig haar door te wijzen op de genade, de troost en de kracht die er te vinden is in de Heere Jezus Christus. Draag haar op aan de Heere in uw gebeden en daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest alle wijsheid, liefde en saamhorigheid. Amen. Een paar woorden op dit moment alleen tot jou, Geertje, straks komend het nog wel naar ook de kinderen toe. Die vraag, wat zoek jij? Wat zoek je voor jezelf? Wat zoek je voor je man? Wat zoek je voor je kinderen? Die vraag, wat zoek je, is in je leven ook vaak aan je gesteld. Je hebt het ook in de zonde gezocht. Je hebt het ook gezocht op verkeerde plaats en bij ook verkeerde personen. En dan moeten we op een dag als vandaag ook in alle eerlijkheid ook erkennen. Het verdriet dat het ook gaf in het bijzonder bij je ouders en je moeder die ook vaak genoeg daarvoor gewaarschuwd heeft. En zeker op deze dag zal bij jou en ook bij anderen in het gezin van waaruit je komt ook de gedachte teruggaan, ook naar je moeder, die ook deze dienst heel graag had willen meemaken. Je hebt een tekst meegekregen waarin het woordje zoeken staat. En dat is ook een bepaalde reden ligt erachter. Want een mens zoekt naar heel veel dingen, naar levenszin en naar levensvreugde. We zoeken naar geluk. We zoeken ernaar ten diepste omdat we het in het paradijs allemaal verloren hebben. En elk mens is op zoek. En nu word jij aangespoord met die woorden om de Heere dagelijks te zoeken. Als we alle teksten zouden opschrijven waarin de Bijbel dat woordje zoeken naar voren komt, dan zijn het er vele. Maar dan gaat het erom om die God echt te zoeken. Oprecht te zoeken. Want we zijn God kwijtgeraakt. En daarom missen wij van onszelf ook alles. Maar wie God zoekt, en dat is de belofte die hij geeft in zijn woord, die zal vinden en die zal leven. Zoek de Heere en leef. Niet zomaar eventjes de Bijbel openen, een gebedje opzeggen. Waandachtig de schriften te bestuderen, net zo lang daarin zoeken, totdat je de Christus daarin hebt gevonden. En zo dient ons zoeken van God te zijn. Dan kan het wel eens zijn dat we andere dingen stil moeten leggen. En dat alle andere dingen moeten wijken, omdat maar één ding belangrijk is. God te vinden. De Heer Jezus te vinden als je verlosser en als je zaligmaker. Want alleen in hem ligt immers het leven. En zo heb je te zoeken. Een blijvende opdracht. Die nu niet is opgehouden. Maar een opdracht die doorgaat je leven lang. Dat vraagt offers. Dat vraagt tijd. Dat vraagt inzet. Zoek hem met ingespannen krachten. En zoek hem te kennen. En zoek hem al meer te kennen. Omdat je zo ook mag ervaren. De kracht en de genade en de vrede. Die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat is hetgeen wat we je ook toewensen. Zoek de Heere en leef. We willen haar staande toezingen uit de 67e psalm. En dan enigszins aangepast. De algoede God zij haar genadig en zegen haar met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig, haar lichten en hij zij haar goed. En dan verder zoals het er staat, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen. Vers 1 van de 67e psalm en we doen dat staande. Voordat wij overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, willen we het formulier gaan lezen dat de kerk heeft opgesteld om de doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij van Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen van zichzelf niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid van het geloof was, gelijk Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men ook de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem Onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou willen vragen aan u om weer een moment van uw plaats op te staan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwens wegen hierop ongeveinsd antwoorden. In de eerste plaats, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij komen tot hun verstand, waarvan gij moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ik heb net jou toegesproken. Ik wil nou een aantal woorden zeggen naar Jacob, naar Selma, naar Sem en naar Escha. Het is voor jullie ook een bijzonder moment als je het teken en het zegel van Gods genadeverbond mag ontvangen. En weet je wat dat nou eigenlijk betekent? Twee dingen. Allereerst dat jij God moet zoeken. En dat is ook belangrijk, iets wat je niet vergeten mag. Te lezen uit de Bijbel, te bidden, geen dingen te doen die de Heer in zijn woord verboden heeft. En net zo lang zoeken totdat je hem vindt. Maar het tweede is eigenlijk misschien nog wel belangrijker. En is in elk geval nog groter. Dat juist in de doop blijkt dat God jou zoekt. Dat hij op zoek is naar jou. En dat hij jou bij zich wil hebben. Je bent bij hem weggelopen zoals we allemaal bij die God zijn weggelopen. Nu zegt God eigenlijk in de doop: Jacob, Selma, Sem en Escha, waar zijn jullie? Ik wil jullie bij me hebben. En als het water dan straks druppelt op je voorhoofd, zegt de Heere daarmee eigenlijk dat hij je wil schoonwassen van je zonde. Dat hij je wil schoonwassen door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom is hij naar jou op zoek. Juist omdat hij weet dat jij gewassen moet worden. Want zoals je van jezelf bent, kun je de nacht niet in. Maar heb je het bloed nodig. Het bloed van de Heere Jezus. Bloed dat wast en bloed dat reinigt. En het water in dat doopvond, dat wijst nou heen naar dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En dat toont dat de Heere op zoek is naar zondige mensen. En bedenk dan, wat je vast al wel eens eerder hebt gehoord. Zoek Jezus jong. Zoek Jezus vroeg. En zoek Jezus veel. Want wie de Heere Jezus heeft, die heeft genoeg. Ja, die heeft alles. En daarom zoek hem te kennen. En jij, de zegen van de Heer erbij gewenst om daarin de kinderen ook voor te gaan en dat voor te houden als het allerhoogste goed om die God in Christus te zoeken en te vinden als hun God en hun zaligmaker. Je mag gaan zitten. We willen luisteren naar het orgelspel van de 105e psalm, het vijfde vers daarvan. En straks na de doopsbediening willen we staande toezingen uit de 134e psalm. en daarvan het derde vers. We luisteren eerst naar 105 vers 5 en daarna zingen we staande 134 vers 3. Jacob Lubbert Schinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Wilhelmina Schinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Sem Schinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Escha Schinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden nu ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Zo zeggen we uw naam hartelijk dank, dat u ons samenbracht rondom woord en sacrament. En mogen we vragen, gedenkt u onze zuster in het bijzonder, samen met haar man, en de zorg die ze hebben over al hun kinderen, die aan hun zorgen zijn ook toebetrouwd. Dan mogen we u ook bidden dat gij daarin ook uw zegen wilt geven, ook als het een bijzondere situatie is. En dan mogen we ook bidden, als daar dan ook dikwijls ook gemis zal worden gevoeld en een lege plek er ook is, die gij op een andere wijze, op een andere manier ook weer het willen vervullen, dan mogen we ook bidden bij die verantwoordelijke taak. Gedenkt u onze zuster samen met haar man en geef ze daarin alles wat ze nodig hebben. We mogen u danken dat zo uw woord tot ons kwam. Uw woord wat ons wees, wat er te vinden is bij de Heere Jezus Christus. Voor een die alles tegen heeft. En wilt u ons nou maar leren dat we alles tegen hebben. Omdat we met alles wat van onszelf is aan een einde komen. En zoals die overspelige vrouw met onze schuld voor Christus gesteld worden. En uit zijn mond mogen horen. De vrijspraak. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt, als er de zijn die moeilijke wegen moeten gaan? Wilt u helpen en ondersteunen? Wilt u krachten geven als de gang naar een dodenakker moet worden gemaakt? Of als de gang naar een ziekenhuis moet worden gemaakt? Wilt u dan geven wat nodig is? En dat in alle opzichten, waar we onze voetstappen ook zetten, dat gij voor mag gaan met het licht van uw woord. En wilt u zo schijnen op ons levenspad, bewaren voor de zonde en ons doen leven tot eer van uw naam. Zo wacht het alles op uw zegen en danken wij voor wat u ons schonk in de vergiffenis van al onze zonden, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vers 2 van de 25e psalm.
Thank you. dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.